We openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen hoofdstuk 6 vanaf vers 43 en we lezen door tot en met hoofdstuk 7 vers 10.
Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. Want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij mij Heere, Heere? En doet niet hetgeen ik zeg. Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond, en de val van datzelfde huis was groot. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief. En heeft zelf onze synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de andere, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond.
De tekst voor de preek van deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte Lucas 7. En daarvan het 9e vers. En ik lees deze woorden nog een keer. Lucas 7 vers 9. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. Geliefde gemeente. Wanneer ben je wel eens verrast? Iemand kan je verrassen door iets te doen wat je totaal niet verwacht. Bijvoorbeeld als je een cadeau van iemand krijgt om iets goed te maken. Je had er niet op gerekend. Je bent compleet verrast. Maar nog groter is de verrassing als iemand iets goeds doet, terwijl je juist het tegenovergestelde had verwacht. Stel je voor, je reist met de bus En het is druk in de bus. En alle zitplaatsen zijn bezet. En dan stapt een oude vrouw in. En iedereen blijft zitten. Verdiept op zijn telefoon. Of starend uit het raam. Maar dan staat die ene jonge kerel op. Misschien wel getatoeëerd en met een stoer uiterlijk. En hij zegt vriendelijk tegen deze oude dame. Gaat u maar op mijn plaats zitten, mevrouw. En je had het totaal niet zien aankomen. En verwonderd kijk je toe. En die jongeren van de reformatorische school, zij blijven gewoon zitten. Van wie je het misschien wel veel eerder had verwacht. Je zou het van deze man niet verwacht hebben. En iets vergelijkbaars gebeurt ook vanmorgen in de ontmoeting van de Heere Jezus. Met de hoofdman te Capernaum. Hij blijkt een groter geloof te hebben dan de mensen uit Israël. Je zou het van hem niet verwacht hebben. En daarom verwondert de Heere Jezus zich. Het thema voor de preek deze morgen is: Jezus verwondert zich over de hoofdman. Ten eerste, hij is voorbeeldig. En daarmee bedoel ik, hij is tot een voorbeeld. Ten tweede, hij is nederig. En ten derde, hij is gelovig. Jezus verwondert zich over de hoofdman. Hij is voorbeeldig. Hij is nederig. Hij is gelovig. De Heere Jezus is al bekend geworden in Israël. Hij heeft al een grote groep van mensen om zich heen verzameld. Volgens hoofdstuk 6 vers 17 blijkt hij al een schare aan discipelen te hebben. En is er daarnaast ook nog een grote menigte van mensen. En ze komen overal vandaan. De Heere Jezus, hij is op dit moment in Galilea. En Galilea, dat is het noorden van Israël. En bij hem zijn er zelfs mensen uit Judea, uit het zuiden en uit de hoofdstad Jeruzalem. Er blijken zelfs mensen te komen uit Tyrus en Sidon. Waarom komen zij allemaal naar de Heere Jezus toe? In vers 18 staat: om hem te horen. Want deze Jezus uit Nazareth is een bijzondere man. Hij leert niet zoals de schriftgeleerden. Hij leert en hij spreekt als een machthebbende met gezag. En de mensen, ze komen ook om van hun ziekte genezen te worden. Om bevrijd te worden van hun onreine geesten. En dan lezen we in vers 19 van hoofdstuk 6. Dat al de scharen zochten hem aan te raken. Want er ging kracht van hem uit. En hij genas hen allen. Laat dat even op je inwerken. Er gaat kracht van hem uit. Kracht, goddelijke kracht. En hij geneest iedereen. Niemand klopt tevergeefs bij hem aan. De Heere Jezus is zo barmhartig. Hij is onvoorstelbaar goed. Niemand stuurt hij weg. Iedereen kan hij helpen. Verrassend, genadig. En dan houdt de Heere Jezus een preek. De bergrede. En na elke preek is het de spannende vraag: wat werkt het uit? Draagt het vrucht van geloof en van bekering? Nemen de mensen het mee naar huis? En brengen ze het ook in praktijk? Dat zou je toch verwachten als de Heere Jezus zelf heeft gepreekt? Maar je hoort er niets van. En dan doet Jezus aan het slot van deze preek een dringend appel op de hoorders. Om niet alleen te luisteren naar zijn woorden, maar ook te gehoorzamen. En hij zegt het bijzonder scherp. Waarom noemt u mij Heere, Heere? En u doet niet wat ik zeg? En dan gebruikt hij dat voorbeeld van die wijze en die dwaze bouwer. Wie wijs is, die luistert niet alleen, maar die gehoorzaamt ook. Maar doen de mensen het wel? Wat doe je met het woord van God wat je hoort? Je laat het toch niet langs je heen gaan? Van het volk hoor je niets. We weten niet wat het uitwerkt. Alleen God weet het. En dan gaat Jezus weer verder. Hij gaat de stad Capernaum in. En dan is daar ineens die hoofdman over 100. Een centurio van de Romeinen. Hij hoort niet bij het Joodse volk. Hij is nota bene een bezetter. Vergelijk het maar met een Duitse commandant in de Tweede Wereldoorlog die hier in Sliedrecht gelegerd was. En dan horen we van hem dingen die ons verrassen. Als er iemand is die het onderwijs van de Heer Jezus in praktijk brengt, dan is hij het wel. De Heer Jezus had zojuist nog gezegd, je kunt een goede boom herkennen aan zijn vruchten. Een goede boom brengt goede vruchten voort. En dat is precies wat je bij deze man in zijn leven ziet. Wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft zijn naaste lief. Precies zoals Jezus het heeft gepreekt. Kijk maar in vers 31. Gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doe gij hun ook. Alzo, zoals je zelf behandeld wil worden, moet je zelf ook doen. En dat heeft deze man gedaan. Laten we maar eens kijken wat Lucas over hem schrijft in hoofdstuk 7. De beste hoofdman heeft een dienstknecht, vers 2. In het Grieks staat dat hij een slaaf heeft. En slaven die moesten gewoon hun taken uitvoeren. Maar deze slaaf is ziek. En zieke slaven waren waardeloos. Die kon je in die tijd zomaar afdanken. Maar deze hoofdman staat er heel anders in. Zijn dienstknecht betekent veel voor hem. Hij is hem veel waard. Waarom? Hij zal goed werk geleverd hebben, denk je. En dat denk ik ook wel. Maar deze slaaf is niet alleen van grote waarde voor hem vanwege zijn prestaties. Want als later een tweede delegatie naar Jezus wordt gestuurd en ze precies vertellen wat de hoofdman heeft gezegd, dan noemt hij hem die tweede keer niet mijn slaaf. Dat zou je misschien wel denken, want in vers 7 van onze vertaling staat er mijn knecht. Maar in het Grieks wordt in vers 7 een ander woord gebruikt dan in vers 2. In vers 2 mijn slaaf, maar in vers 7 mijn jongen. Deze hoofdman is erg op zijn knecht gesteld. Hij heeft hem lief. Hoe je dat weten kunt. Hij leeft helemaal mee met zijn knecht. Hij weet precies hoe hij eraan toe is. Hij weet dat zijn slaaf, zijn knecht, ernstig ziek is. Zeer ernstig ziek. Deze hoofdman is bezorgd over het welzijn van zijn slaaf. Hij heeft niet zoiets van, nou jammer, ik koop wel weer een nieuwe op de slavenmarkt. Nee, hij is niet onverschillig. Helemaal niet. Hij is heel erg betrokken op het wel en wee van zijn knecht. Hij ziet veel meer in hem dan slechts een productiemiddel. Hij ziet zijn slaaf echt als een mens. En misschien heeft hij wel aan zijn bed gezeten. Deze man is een voorbeeld voor ons in zijn naastenliefde, in zijn betrokkenheid op anderen, in zijn meeleven. Leven we zo ook mee met onze collega's, met onze werknemers en zoeken we het beste voor hen. Het gaat deze man echt aan zijn hart. Zijn slaaf is ziek, maar hij is niet zomaar ziek. Hij is doodziek en hij ligt al op sterven. Er is echt een wonder nodig, want anders dan volgt de dood. Afscheid nemen en de begrafenis. Wat kan hij nu nog beginnen? Misschien heb je ook wel zo'n soort situatie meegemaakt die helemaal is vastgelopen. En heb je het wel gedacht, als er geen wonder gebeurt, dan wordt het zijn of haar dood, of misschien wel uw eigen dood, als God niet ingrijpt. En heb je het gedacht, als God niet redt, dan is het verloren. Er moet echt een wonder gebeuren. En dat is dringend noodzakelijk. Maar dan is er ook dat bericht over Jezus. Deze hoofdman, hij heeft over de Heer Jezus gehoord. En dat is het beste wat hem is overkomen. Hij heeft van Jezus gehoord. En Jezus, hij blijkt overal wat aan te kunnen doen. Verlamde, blinde, bezetene. Geen enkel geval is voor hem te moeilijk. Jezus Christus is de redder, de zaligmaker. Hij doet wonderen. Hij alleen. En zo trekt hij het land door. Goeddoende. En we weten niet hoeveel deze man van Jezus wist. Maar het moet hem wel duidelijk geworden zijn dat er niemand is zoals Jezus. Wie is toch hij? Met deze bijzondere krachten. Nog nooit eerder is er iemand geweest die op zo'n grote schaal mensen genas. Nog nooit eerder is er iemand geweest die met zoveel kracht het woord van God verkondigde. Hij heeft van Jezus gehoord. En de berichten over de Heere Jezus hebben bij hem verwachting gewekt. Hoe is dat bij u en bij jou? Ik schat u zo in dat u vaker van Jezus hebt gehoord dan deze man. Heeft u Jezus ook zo hoog staan, dat u als vanzelf weet, met mijn problemen, met mijn klachten, moet ik naar de Heere Jezus toe? Deze centurio, hij gaat vervolgens niet zelf naar de Heere Jezus, maar hij roept de ouderlingen van de Joden. En misschien heeft hij wel het idee dat zij eerder gehoord worden, want de Heere Jezus is immers zelf ook een Jood. En hij vraagt aan de ouderlingen, willen jullie voorbeden doen voor mijn zieke knecht? Voorbeden bij Jezus. En voorbeden, dat is bidden voor iemand anders. Iemand die het nodig heeft. Zoals we dat ook hier op zondagmorgen in de kerk doen. Maar wanneer we dat zondagmorgen in de kerk doen, dan is het goed dat u het ook meeneemt naar huis. Voorbeden, dat is toch niet alleen iets voor in de kerk? En hoe gaat het dan als er iemand is met een levensgroot probleem? Een ernstig zieke in de familie of onder je collega's? Zeggen wij dan niet heel snel, ik kan ook niks voor je doen. Ik zou je graag willen helpen, maar het enige wat ik kan, het is bidden. En verraden we daar onszelf niet mee, dat we zo weinig van het gebed verwachten. Alsof het gebed toch niet helpt. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dan denken we verkeerd. Want God is een God die hoort. En zouden we niet eerder moeten zeggen, ik zal zeker voor je bidden, want ik heb een God in de hemel. En God, hij hoort, hij luistert naar het gebed. En hij belooft dat hij het altijd doet. De oudsten van de Joden, ze moeten voorbeden doen. En ze krijgen precieze instructies mee wat ze moeten vragen. Als ze bij de Heer Jezus komen, dan moeten ze aan hem vragen dat hij zijn slaaf weer gezond zal maken. En die hoofdman, hij gebruikt hier een heel sterk woord. Voor gezond maken. Betekent niet alleen genezen, maar ook redden. En dat is begrijpelijk als je slaaf op sterven ligt. Hij moet echt gered worden. Gered van de dood. En dat is bij deze man heel letterlijk. En je mag dus ook voor je lichamelijke nood naar de Heere Jezus toe. Maar het geldt ook geestelijk. Hoeveel mensen kent u die er in groot gevaar zijn? Mensen die dreigen te sterven. De tijdelijke dood. Maar als God niet ingrijpt, zelfs de eeuwige dood. Redding is nodig. En misschien zijn ze wel op uw hart gebonden. Uw eigen kinderen of uw kleinkinderen. de jongeren van de gemeente. En je weet het, zoals ze nu leven, kunnen ze niet sterven. En is het dan ook niet jouw gebed voor hen? Red hen van de dood. Bidden wij niet veel te weinig? Moeten we niet veel meer bidden voor hen die ten dode wankelen? Deze ouderlingen, ze gaan vervolgens op pad. Ze gaan naar de Heer Jezus toe en ze doen wat hen gevraagd is. Ze doen het met veel inzet en ze vragen het ernstig. Ze smeken hem. Alsjeblieft, Heer Jezus, de dienstknecht van deze hoofdman is ernstig ziek. U moet echt snel komen, want anders dan sterft hij. En deze centurio, hij is het waard dat u het doet. Want hij heeft ons volk lief. En hij heeft zelfs onze synagoge gebouwd. Opnieuw, wat bijzonder. Deze Joodse ouderlingen, ze doen het voor de bezetter. Voor een centurio uit het Romeinse leger. En wat geven ze? Een goed getuigenis over hem. Een warme aanbeveling. Deze man, hij heeft het gebod van de Heere Jezus in praktijk gebracht. De Heere Jezus had gezegd, heb uw vijanden lief. En deze man heeft het gedaan. En blijkbaar is er een ongewoon positieve band tussen de Joodse gemeenschap en deze centurio. Hij heeft zelfs een synagoge, een godshuis voor hen gebouwd. Deze hoofdman, deze heidense hoofdman, is tot een voorbeeld voor velen. En het is soms beschamend dat mensen van buiten de kerk liefdevoller zijn dan kerkmensen. Dan kijken we zelf maar in de spiegel van morgen. Hoe gaan wij om met onze naasten? We gaan naar het tweede punt. Hij is ook nederig. Kijk dan eens goed naar de Heer Jezus. Hij heeft hun verzoek gehoord. De aanbevelingen van deze ouderlingen. Maar hij geeft geen enkele reactie op deze lofrede. Maar hij gaat wel direct met hen mee. Ze noemen wel al deze dingen. Maar Jezus, hij komt gewoon. Het lijkt niet zo belangrijk voor hem. Ziet u hoe gewillig de Heer Jezus is? Je hoeft dan echt niet allemaal eerst goede dingen te doen, voordat hij naar je luistert. De Heer Jezus gaat daar niet op in. Hij gaat. En de Heer Jezus, hij is niet veranderd. Hij is gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. En laat dan uw dringende smeekbeden maar horen aan hem. Met ernst. Met klem. Hij zal je niet afwijzen. De Heere Jezus is barmhartig. Als er een beroep op hem wordt gedaan, dan kan hij niet wegblijven. Het staat er zo eenvoudig, maar ook zo treffend. En Jezus ging met hen. Hij ging met hen. Hij gaat mee. En waarom vraag je dan eigenlijk de Heere Jezus niet om hulp? Voor die ander die hem nog mist? Voor dat zieke meisje? Voor je klachten? Lichamelijke klachten? Voor je zondige hart? Waarom waag je het niet? Probeer het maar. En bid hem om hulp. Waar je ook hulp voor nodig hebt. En Jezus ging met hen. Petrus had in Handelingen 10 heel wat aansporingen nodig voordat hij in beweging kwam om naar de heidense hoofdman Cornelius te gaan. Hij moest eerst een visioen te zien krijgen, maar de Heer Jezus niet. Hij aarzelt niet om zelfs naar het huis van een heiden te gaan, een buitenlander. En Jezus, hij gaat. Samen met de ouderlingen en zijn discipelen. En ook de schare mensen, ze komen in beweging. En ze lopen naar het huis van de hoofdman. Maar als dan de Heere Jezus niet ver van het huis van de hoofdman is, dan komt er vanuit het huis van die hoofdman een nieuwe delegatie. Jezus is niet ver. Ze kunnen het huis van de hoofdman misschien al zien liggen in de verte. Het is misschien aan het einde van de straat. En dan stuurt deze man zijn vrienden naar de Heer Jezus toe. Waarom wacht hij niet gewoon? Jezus is er toch bijna? Hij heeft waarschijnlijk gehoord dat Jezus onderweg is. Onderweg naar hem. Onderweg naar zijn huis. En dan komt die tweede groep. Zij hebben een totaal andere boodschap. Zeiden de ouderlingen nog, hij is het waard. Nu is de boodschap van de vrienden precies andersom. Want de vrienden van de hoofdman, ze geven opnieuw precies door wat ze moeten zeggen. En zij zeggen, Heere, neem de moeite niet, want ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zou inkomen. Hé, wat is dit? Neem de moeite niet. De Heere Jezus heeft de moeite toch al genomen. Hij is al onderweg. Hij is er bijna. Waarom moet de Heere Jezus deze moeite niet nemen? Omdat hij het niet waard is, deze man. Maar hij is toch de hoofdman? Hij hoeft niet naar een krot. Maar hij zal eerder verwelkomd worden in een prachtige villa. Maar dat is het probleem ook niet. De man vindt het zichzelf niet waard. En er is wel eens gedacht dat de man bezorgd is dat Jezus onrein zou worden in de woning van een heiden. En dat hij wil voorkomen dat de Heere Jezus in opspraak raakt door bij een heiden naar binnen te gaan. Maar dat ligt allemaal niet voor de hand. Want deze man, hij heeft het vooral over zichzelf. Ik ben het niet waard. Ik tegenover u. Ik en u onder één dak. Dat kan eigenlijk niet. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Dat kan eigenlijk niet. En luister dan ook maar wat hij nog meer zegt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Kijk, als je onbelangrijk bent, als de mensen op je neerkijken omdat je onderaan de maatschappelijke ladder staat, dan ben je het niet waard om de keizer of zelfs de koning te ontvangen. Die afstand is zo groot. En zeker in de tijd van toen. Een keizer, een koning, die laat zich niet in met het gewone volk. En stel je voor, als ik het vertaal naar vandaag, dat je als een eenvoudige schoonmaker werkt. Op een groot kantoor. En elke dag dweil je de vloeren en leeg je de prullenbakken. Je hebt nooit contact met de directie. Laat staan met de eigenaar van het bedrijf. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. De eigenaar, een van de rijkste mensen van het land, hij zegt dat hij je wil spreken. En op het moment dat je dat hoort, dan voel je je ongemakkelijk. Waarom zou hij jou willen spreken? Jij, die alleen maar het kantoor schoonmaakt. Je hebt het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Dan zeg je misschien wel, ik ben het niet waard om die rijke man te ontmoeten. Maar met deze hoofdman is het anders. Deze man staat niet onderaan de maatschappelijke ladder. Dit is een man die is bevorderd. Hij heeft een rang in het leger. Hij heeft promotie gemaakt. Hij heeft medailles behaald. Hij is de centurio. En dat werd je zomaar niet. Hij is een hoofdman over 100. Hoe kan hij nu zeggen dat hij het niet waard is? Hij vertelt er niet bij waarom hij dit zegt. Maar hij vindt zichzelf niet goed genoeg in vergelijking met de Heere Jezus. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want deze man is een buitenstaander. Waarschijnlijk een Romein. Een heiden die de wetten van God niet houdt. Hij staat er buiten. Hij heeft geen rechten. Hij heeft het niet verdiend dat God zijn gebed verhoort. En dan de Heere Jezus. Wat een verschil. De hoofdman heeft er iets van gezien. Deze man is een dienaar van de Allerhoogste God. Jezus van Nazareth, hij kan wat niemand anders kan. Verlamden laten lopen. Blinden laten zien. Hij kan doven laten horen. En iedereen, zo vertelt Lucas, wordt geholpen. Deze Jezus, hij moet wel in nauw contact met God staan. Ik weet niet wat hij precies van de Heer Jezus heeft gezien. Maar hoe dichter Jezus nadert, hoe groter het verschil hem opvalt. Hoe dichter Jezus komt, hoe groter het verschil tussen Jezus en hem. Herken je dat ook bij jezelf? Want als wij eerlijk zijn, dan moeten wij het toch ook zeggen. Ik ben het niet waard. Als je iets van jezelf hebt leren kennen, dan zijn wij van nature toch allemaal buitenstaanders. Omdat we uit onszelf God niet zoeken. Wij staan er van nature buiten. Omdat wij zo heel anders zijn dan de Heere Jezus. De Heere Jezus, hij staat zo dicht bij God. En wij weten nog veel meer van de Heere Jezus dan deze Romeinse hoofdman. Deze Jezus, hij staat zo dicht bij God. Hij is Gods eigen Zoon. En deze Jezus, hij spreekt met gezag, met autoriteit. En dat is ook omdat hij zelf in praktijk brengt wat hij onderwijst. De Heere Jezus zegt niet zomaar wat. Hij heeft echt zijn vijanden lief. Zijn boom draagt alleen maar goede vruchten. De Heere Jezus, hij is helemaal op God gericht. Hij leeft voor God. Hij zondigt nooit, geen enkele dag. Niet zelfs één keer in zijn leven. En dan ik. Ik zondig elke dag. Er gaat geen dag voorbij of ik zondig tegen hem. En dan schiet ik tekort. Ik mis mijn doel. Ik leef niet voor God. Inderdaad, er is zo'n groot verschil tussen de Heer Jezus en tussen mij. Ik ben het niet waard. Niet alleen dat hij onder mijn dak zou komen, maar zelfs ook dat ik tot hem zou gaan. En de mensen, ze kunnen het van mij wel denken, dat ik het waard ben. En de ouderlingen, ze kunnen hoog voor me opgeven, maar ze kennen mijn hart niet. Als ik eerlijk ben, dan moet ik het zeggen. Ik ben het niet waard. Echt niet. Zitten er vanmorgen ook van die buitenstaanders in de kerk? Van die mensen die zichzelf er niet bij durven te rekenen. Mensen zonder rechten. Als je jezelf met de Heer Jezus vergelijkt. Zo hadden wij moeten zijn. Dan zeg je toch ook, ik ben het niet waard. Maar dan is er vanmorgen goed nieuws voor u. Goed nieuws voor jou. Want de Heere Jezus, hij verhoort zelfs het gebed van deze heidense hoofdman. Heb je er dan niet van gehoord dat de Heere Jezus zondaren ontvangt? En dat hij met hen eet, dat hij met hen gaat aan tafel. Hij wordt zelfs spottend de vriend van hoeren en tollenaren en van zondaren genoemd. Maar het is een erenaam. Daar kwam hij voor. En het wonderlijke is dat de Heere Jezus mensen die zichzelf onwaardig vinden, wel de moeite waard vindt. U kunt het misschien haast niet geloven, maar dit is de Heere Jezus ten voeten uit. Hij is gekomen voor mensen die er niet bij horen, voor buitenstaanders. Want hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. En is dat geen goed nieuws voor u? Of zie je jezelf nog als te goed? En valt er niets op je aan te merken? Dan begrijp je waarschijnlijk deze man ook niet. Heb je dan jezelf niet leren kennen? Als je kijkt naar je afkomst. Je bent toch net als ik een zondaar? Geboren uit zondige ouders. En van nature staan wij toch buiten het koninkrijk van God? Net als deze hoofdman. Maar als je het zo goed met jezelf getroffen hebt, hoor je dan wel bij dat koninkrijk? Deze hoofdman heeft vervolgens een nieuw verzoek. En dat verzoek spreekt van zijn geloof. En dat is het laatste punt van de preek. De centurio vraagt vervolgens aan de Heere Jezus: spreek één woord en mijn jongen zal genezen zijn. Hij heeft hoge verwachtingen van de Heere Jezus. Hij gelooft dat de Heere Jezus maar één woord hoeft te spreken en dat er dan ook wat gebeurt. En in het Aramees, wat de Heere Jezus waarschijnlijk gesproken heeft, en ook in het Grieks, heb je minder woorden nodig dan in het Nederlands. En dan kun je inderdaad met één woord zeggen: laat hij gezond worden. Laat hij leven. Laat hij genezen zijn. Maar hoe kan hij dit nu vragen? Wat hij van de Heere Jezus vraagt, dat kan toch geen mens? Nee, dat klopt. Maar de Heere Jezus is ook geen gewoon mens. Hij is de Zoon van God, de Allerhoogste. En als Hij spreekt, dan gebeurt er wat. En dit is nog nooit eerder vertoond. Jezus doet het. En hiermee laat Hij zien dat Hij de Messias is, de Christus die komen zou. Hij is de Redder, de Verlosser, gezonden door de Vader. Hij is God. En zo sprak hij ook tegen de bezetenen in Lucas 4. Met één enkel woord: zwijg, ga uit. En de duivel ging uit van hem. En de mensen waren verbaasd. En zij zeiden: wat woord is dit? Dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt. En zij varen uit. En die verlamde man, die door vier vrienden gedragen werd in Lucas 5. Ook tegen hem sprak Jezus één enkel woord: uw zonden zijn u vergeven. En ze waren hem ook vergeven. En daarna sprak hij tot hem één enkel woord: sta op. En de verlamde, hij stond op. En dan is het niet vreemd dat de hoofdman vraagt om een enkel woord te spreken. Welk woord zou u willen dat hij zegt? Over uw geliefde? Over een ernstig zieke collega? Of tegen jou persoonlijk? Misschien wel dit woord: ik ben uw heil alleen. God spreekt. En door zijn spreken werkt hij verandering in levensbedreigende situaties. Als u geen hoop meer heeft, als er geen uitweg meer is. Hij hoeft slechts één woord te spreken en alles verandert. Maar welk woord hij spreekt, dat is aan hem. Hij kan met één woord genezing geven. Hij kan het. Maar hij doet het vandaag niet altijd. En we moeten dan ook bedenken dat de tijd van toen een bijzondere tijd was om Jezus Christus aan te wijzen als de van God gezondene. Hij bepaalt het welk woord hij spreekt. Maar hij spreekt wel. Hij antwoordt. Soms spreekt hij een ander woord. Het woord wat tot Paulus gesproken werd, het was ook een enkel woord, een kort woord. Mijn genade, het is voor u genoeg. En als hij dat tegen je zegt, dan is het ook echt genoeg. En het verandert uw leven. heb je ook van die grote verwachtingen van de Heer Jezus. Hij kan met één woord verandering geven. Gelooft u nog in de kracht van het woord? Want het woord van God, het is levend, het is krachtig. Kent u het uit uw ervaring? Dat het woord van God een verandering bracht in uw situatie. Misschien niet eens dat de omstandigheden veranderden. Want het lijden, het bleef, de ziekte, de chronische ziekte, elke dag is er de pijn. Maar misschien wel dat u dat enkele woord ontving. Mijn genade is u genoeg. En het woord gaf kracht, het gaf moed. Of verwacht je er eigenlijk niet zoveel van? En ben je daarom ook wel eens afwezig in de kerk? Is dat niet om jezelf ervoor te schamen? Deze heiden, hij verwacht heel veel van een enkel woord van Jezus. God spreekt en het is er. Zijn woord, het is een levenwekkend woord. En zijn stem, het is een krachtige stem. En om zijn verzoek dan kracht bij te zetten, gebruikt de man een voorbeeld. Deze centurio, hij staat zelf ook onder het gezag van een ander. Onder de macht van een ander. Iemand anders is hoger in rang dan hij. Een tribuun. En zelf heeft deze centurio ook soldaten onder zich. 100 man. En een centurio die kan opdrachten geven. Bevelen. Hij hoeft maar te zeggen tegen zijn soldaten dat ze moeten gaan. En ze gaan. Hij hoeft die anderen maar te roepen, kom. En ze komen. En bij slaven werkt het niet anders. Tegen een slaaf kun je zeggen, het doet dit. En hij doet het. En eigenlijk zegt deze hoofdman tegen de Heere Jezus, u kunt dit ook. U kunt ook van die bevelen geven. En u hebt nog een veel groter gezag dan ik. U kunt wat geen mens kan. U hoeft maar een bevel te geven. En een doodzieke wordt levend. En weer helemaal gezond. Zo is God. Hij hoeft maar een woord te spreken en alles verandert. Wat uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, als hij het licht doet opgaan in de duisternis van ons bestaan. En deze man, hij komt nog niet eens voor zichzelf bij de Heere Jezus. En dat mag natuurlijk ook. Hij komt ook nog niet eens voor een familielid die zo dicht bij hem staat. En dat mag ook. Maar hij komt voor een slaaf, voor een ondergeschikte, voor een werknemer. Waar u ook mee zit. Verwacht veel van God. Want hij hoeft inderdaad maar te spreken. In het begin sprak God een woord. Er zij licht. En er werd licht. Ongelooflijke dingen laat hij zien. En nooit kan het geloof te veel verwachten. En zeker niet van God spreken. Want van God spreken, daar gaat wat van uit. En als dan de Heer Jezus dit allemaal heeft gehoord van deze vrienden van de hoofdman, dan is hij verwonderd. Verrast. En als de Heer Jezus dit heeft gehoord, dan draait hij zich om in de richting van de schare mensen die hem heeft gevolgd. En hij spreekt nog een keer tegen zijn eigen volk. Tot de mensen van het verbond. En zij zijn opgegroeid met de woorden van God. En tegen hen wil hij nu wat zeggen. Je zou zeggen, tegen kerkmensen. En als jij ook zo iemand bent, let dan nu extra goed op. Hij zegt tegen deze mensen van het verbond, tegen deze kerkmensen. Zelfs in Israël heb ik zo groot een geloof niet gevonden. In Israël. In Israël? Ja, die plek waar de mensen opgroeien met het woord van God. Ze hebben elke keer van Gods grote daden gehoord. En daar is dit geloof niet. Daar wordt het gemist. Dat is hetzelfde als dat iemand zegt. In Amsterdam, daar heb ik meer geloof gevonden dan hier in Sliedrecht in de Bethelkerk. Het geloof van deze hoofdman is dus groter dan het geloof van de apostel Johannes. Groter dan het geloof van Simeon en Anna. Het geloof van deze hoofdman zet ons op onze plek. Wij kunnen gemakkelijk wat denken van ons geloof. Maar een groot geloof zegt dit. Ik ben het niet waard. Maar spreek toch één woord. En het zal gebeuren. Een groot geloof die verwacht veel van God. Maar als je nu helemaal niet gelooft. Dan klaagt het geloof van deze hoofdman je aan. Jij die week in week uit de verkondiging van de schriften hoort. En wij die er dagelijks in lezen. Dat doe je toch? Hoe vaak hebt u het al gehoord? Ik denk veel vaker dan deze hoofdman. En hij kreeg verwachting van God. En dan bestaat het toch niet dat het bij u en dat het bij jou niet gevonden wordt? Wat zou God nog meer moeten doen? Heeft hij niet al genoeg en al vaak de woorden van het evangelie u verkondigd? Maar misschien zit je wel met de vraag, hoe kan ik het doen? Hoe kan ik nu geloven? Ik zou het wel willen. Ik zoek ernaar. Maar ik weet niet hoe het moet. Het is heel eenvoudig. U hoeft niet een aantal ingewikkelde dingen te doen. U hoeft niet eerst een prestatie te leveren. Het is zo eenvoudig dat zelfs een buitenstaander het kan. Je zou zeggen, een onkerkelijk uit Amsterdam. Deze hoofdman, hij doet het voor. Wat is in de ogen van God een groot geloof? Hier ziet u het. Deze hoofdman. Hij denkt klein van zichzelf, maar groot van God. Dat is geloven. Meer niet. Lage gedachten van jezelf hebben en tegelijkertijd veel van God verwachten. Hij verwacht alles van God. Hij gelooft dat God alles voor hem kan doen. En ook dat hij het wil doen. Want hij zegt niet voor niets, spreek slechts één woord. Het geloof doet niets anders dan God te hulp roepen en verwachten dat hij ook helpen zal. Zo eenvoudig is het. Maar misschien denk je, hoe kom ik zo ver? Dat iemand klein denkt van zichzelf en groot van God. Dat laat de Heilige Geest ons zien. Het is het werk van God. Hij laat ons zien dat wij onwaardige mensen zijn. Dat wij Gods genade niet verdienen. Maar dan laat hij het niet bij. Hij laat ook zien hoe goed God is. Hoe barmhartig zijn Zoon. En hoe gewillig de Heilige Geest. Omdat God niets liever doet dan verloren zondaren redden. En waarom zeg je deze man niet gewoon na? Ik ben het niet waard. Maar spreek een woord. En red hem. Red haar. Ja, red ook mij. En het zal gebeuren. En dan lezen we niet eens meer dat Jezus dat ene woord ook gesproken heeft. Hij heeft het wel gezegd natuurlijk. Matthäus schrijft dat wel op. Maar Lucas laat het weg. Alsof hij wil zeggen, het ware geloof, dat verzet bergen. Voor het ware geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. Lucas schrijft alleen nog maar dat de hele delegatie weer teruggaat naar de man. En als ze dan bij deze centurio komen bij zijn huis, dan blijkt dat de slaaf gezond is. Hij was doodziek. Hij lag op sterven. Maar nu is hij helemaal gezond. Een grote verandering. Het wonder is gebeurd. Jezus sprak. En de knecht, hij leeft. De voor ons onbekende slaaf heeft zijn leven aan Jezus te danken. Zoals er zoveel zijn die hun leven aan hem te danken hebben. Lichamelijk, maar meer nog geestelijk. Het eeuwige leven aan hem te danken. En zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat zij God verlaten. In de banden van de dood. Hij bracht hen uit het duister. Van de schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister. En zo werkt hij nog. Reddend en bevrijdend. En wij zouden het misschien wel willen weten. Hoe is het nu verder gegaan met hen? Met deze centurio. Met zijn zieke knecht. Met zijn vrienden. Ja, die jongen op wie hij zo gesteld was. We lezen er niets meer van. Maar het kan toch eigenlijk niet anders dan dat de centurio het zijn vrienden in de mond heeft gelegd. De grote God zij eeuwig lof en eer. Amen.